Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heten we u allen van harte welkom in deze eredienst, die ook in het teken staat van de voorbereiding op het volgende week te vieren heilige avondmaal. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn en ook in het bijzonder de gast in ons midden van harte welkom. Dominee van Mauwer, ik zal vanmorgen het woord van God bedienen. En luistert u dan naar dat woord wat de Heer u vanmorgen tot u wil zeggen en tot jou wil zeggen. Zieke, de heer Arie Robel moet dinsdag 17 september een scan ondergaan en begint volgende week aan een chemokuur. Wij herinneren u ook aan de startavond voor leidinggevenden binnen het jeugdwerk. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 17 november in de Damsteen en begint om 8 uur. Woensdagavond 18 september is er bezinning op het heilig avondmaal. We komen bij elkaar in de kerk en de avond begint om 7:30. En u allen hartelijk opgeroepen om ook in het midden van de week bijeen te komen. Na afloop van deze dienst is er voor de kinderen een uitleg over de viering van het heilig avondmaal. Kinderen kunnen dan hier vooraan plaatsnemen in het middenschip, waarna de dominee uitleg zal geven over de betekenis van dit sacrament. Alle kinderen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. En mocht je vragen hebben, stel ze gerust aan de dominee. Hij zal ze zeker beantwoorden. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in september bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. Wij zingen nu als voorzang uit Psalm 42, vers 3 en 5. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Voordat we deze dienst met elkaar beginnen, staan we stil bij het overlijden van een gemeentelid. Afgelopen donderdag 12 september 2024 overleed op de leeftijd van 75 jaar ons gemeentelid Cornelis Visser. Echtgenoot van Carla Visser van het Veer. Er is gelegenheid tot condoleren op de overlente woensdag, avond 18 september van 7 tot 8 uur en donderdag 19 september van 12:45 tot 12:15 in het verenigingsgebouw de Damsteen. En de dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op de overlente donderdag 19 september om 13:30 hier in de Grote Kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat. We gedenken hem nu in een moment van stilte en zingen daarna met elkaar op Psalm 121 en daarvan het derde en het vierde vers. Op Psalm 121 vers 3 en 4, nadat we nu met elkaar een moment stil zijn geweest vanwege dit toch wel aangrijpende overlijden. Laten we deze dienst nu met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 85 en daarvan vers 1 en 2. En we zingen daar dat God in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. En dat zullen wij vanmorgen ook horen als we met elkaar stilstaan bij een gedeelte uit de Bijbel ter voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal volgende week zondag. Psalm 85 vers 1 en 2. Gemeente, we gaan nu met elkaar het begin lezen van het avondmaalsformulier. En elke zondagmorgen wordt de wet voorgelezen. En ene keer is dat de wet als een leefregel der dankbaarheid. Met name ook bij een dankzeggingsdienst of het heilige avondmaal komt zo de wet naar ons toe. Maar de wet wordt ons ook voorgehouden als een spiegel. En dan zullen we zien dat we dan niet altijd leven naar die wet van God. En zo wordt die wet ook hier genoemd in het avondmaalsformulier. De spiegel wordt ons voorgehouden en we kunnen ons niet zacht spiegelen. We lezen met elkaar. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo op die manier eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Tot zover dit lange citaat uit 1 Korinthe 11. En dan vervolgt het formulier: opdat wij nu tot onze hulp en ook tot onze troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Dat is het eerste. Maar laat het vervolg er ook mogen zijn. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En dan volgt eigenlijk ook vanzelf: ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. En dat betreft dan, en dan komt die wet van God op een hele speciale manier naar ons toe, dat betreft alle afgodendienaars. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Alle die zich een beeld van God maken, gij zult geen gesneden beeld maken. Alle die de naam van God lasteren en misbruiken, gij zult de naam van de Heere niet ijdel gebruiken. Alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, gedenk de Sabbat, de rustdag, dat u die heiligt. Alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk en die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Dat heeft alles te maken met eert uw vader en uw moeder. Alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken en die het leven van God geschonken verachten, gij zult niet doodslaan. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, gij zult niet echt breken. Alle die stelen en die in de ban zijn van geld en bezit, en dan alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, dat heeft te maken met, gij zult geen vals getuigenis spreken. En tenslotte alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken, gij zult niet begeren. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, die geboden van God overtreden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dan volgde een gelukkig maar. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is, die nooit die wet van God overtreden heeft. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover dit gedeelte uit het formulier. En dan zingen we als antwoord Psalm 119, vers 54 uit de bundel Weerklang. Psalm 119, vers 54, na dit gedeelte uit het formulier. bidden om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Ja, Heer, dat is ontzettend belangrijk dat we beseffen dat dat woord wat u ons gegeven hebt, ook die woorden van de wet, dat die geschreven zijn tot ons heil. En dat we dat heel goed zullen beseffen, om zo voor uw aangezicht te mogen leven. Ja, te leven. Dat u geen einde met ons neemt vanwege het overtreden van de wet, maar dat we mogen weten van genade. Daar staat uw woord vol van. Dat is uw getuigenis, ook voor morgen. Als we aan de ene kant schuldig staan tegenover uw heilige wet, wilt u ons die volkomen gerechtigheid schenken die uw Zoon voor ons heeft volbracht. Want wij kunnen het niet. Wij kunnen die wet van u niet volbrengen. Wij schieten hopeloos tekort. En ook al proberen wij naar uw wet te leven, ook al proberen wij te leven zoals u het verlangt, we struikelen dagelijks. En dat zou ons de gang naar de tafel volgende week kunnen belemmeren. Dan zou niemand kunnen aangaan. Als wij het van onszelf zouden moeten laten afhangen. Als wij iets zouden moeten laten zien dat wij die geboden van u doen. En daar niet in falen, niet in tekort schieten. Dat kunnen we niet. We hebben een rapport met heel veel onvoldoendes. En we kunnen eigenlijk voor u niet bestaan. Maar nu het wonder van uw genade, dat u die volkomen gerechtigheid van uw Zoon, dat u ons wil toerekenen. U rekent niet met ons af, wat terecht zou zijn, maar u rekent ons toe. Waar bij ons niets is, wilt u alles schenken. Waar wij niets kunnen volbrengen, heeft u het volbracht. En geeft dat we daarin mogen rusten. En dat wij zo in verootmoediging, maar ook met die vrijmoedigheid van het geloof, de toevlucht mogen nemen tot Christus alleen. Wilt u zo bij ons zijn, nu in deze dienst, waar allerlei gevoelens naar boven komen. Gevoelens van verdriet, van pijn, van verbijstering. Iemand waar verleden week nog voorbeden voor gedaan werd, die nu gemeld wordt als degene die overleden is. Het verdriet wat er is bij de familie. Maar ook de pijn die we zelf voelen dat een gemeentelid ons ontvallen is. Maar Heer, wilt u uw woord dan vanmorgen laten klinken? Een woord van troost. Te midden van onheil, te midden van nood. Wilt u dat woord van u verheffen? Opdat we zo onze ogen mogen richten op u. Hoop op God. Slaat ook naar boven. Ik zal zijn naam toch nog loven. Al is het midden in de nacht. Wilt u zo ons nabij zijn. Ons alles geven wat we nodig hebben om te spreken, om te luisteren. En laat deze dienst vol zijn van uw genade. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een gedeelte uit 2 Koningen 6. 2 Koningen 6. Ik heb in de nieuwsbrief geschreven over de komende diensten die te maken hebben met het avondmaal. En dat ik zal stilstaan bij wat wonderlijke maaltijden die in de Bijbel naar voren komen. En die alles te maken hebben met de maaltijd die volgende week hier staat aangericht. En dat is ook in 2 Koningen 6, dat zult u nog wel merken. 2 Koningen 6, vanaf vers 8 tot en met vers 23. De koning van Syrië, dat is Ben-Hadad, voerde oorlog tegen Israël, en dat is het tienstammenrijk, en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. En daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. En dat gebeurde niet één of tweemaal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaken en riep zijn dienaren en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei: nee, meneer, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen: ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. En hem werd erop verteld: zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger, en die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Hij zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de heren en zei: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. En toen zei Elisa tegen hen: dit is de weg niet, en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria, dat is de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En het gebeurde toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: heren, open de ogen van deze mannen, zodat ze zien. En de heren openden hun ogen, zodat zij zagen, en zie, ze waren midden in Samaria, het hol van de leeuw. En toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei: dood hen niet. Zou u hen doden, die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. En hij bereidde erop een grote maaltijd voor hen, en ze aten en dronken, en daarop stuurde hij hen terug, en ze gingen naar hun heer, en de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Tot zover deze lezing uit het woord van God, en we willen stilstaan bij vers 22 van het gedeelte wat we gelezen hebben. Daar, ja, er is toch wel sprake van een hele wonderlijke maaltijd, wie had dat verwacht? Maar hij, dus Elisa, zei: dood hen niet. Zou u hen doden die u met het zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor. Dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Nou, ik ga nu niet tegen jullie wat zeggen als kinderen, want straks heb ik daar gelegenheid voor als jullie straks hier zijn, als ik wat zou uitleggen over de betekenis van het avondmaal. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 142, en daarvan vers 4, 5 en 7. Psalm 142, 4, 5 en 7. weet, u heeft al gemerkt dat bij dit gedeelte wat we gelezen hebben, ogen open gaan, maar ook ogen dicht gaan. Wat Elisa wel ziet, die grote hemelse legermacht, rondom Dothan, dat ziet die knecht van Elisa niet. Maar als dan die ogen open gaan van die knecht, dan ziet hij ook die hemelse legermacht. En later bij die manschappen van Ben-Hadad, die koning van Syrië, gaan er ook ogen dicht. Ze zien niet welke kant ze opgaan, dat ze richting Samaria gaan. Maar als ze dan in Samaria zijn, die hoofdstad van dat tienstammenrijk, ja, dan gaan die ogen open en dan beseffen ze opeens dat ze als ratten in de val zitten. In het hol van de leeuw. Koning Joram, die kan zo met hen afrekenen. Dat wil hij ook. Afrekenen met die vijand. Opmerkelijk dat hij dat wel eerst aan Elisa, de profeet, vraagt. Zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Ja, mijn vader. Met heel veel respect spreekt Joram over Elisa. Zoals Elisa zelf met heel veel respect sprak over zijn vader Elia. Maar hoe reageert Elisa dan als die vraag van Joram komt? Geeft hij Joram de toestemming? Zo van, nou doe het maar. Je hebt nu een mooie kans om het te doen. Je kunt dit met ze afrekenen. Maar nee, Elisa geeft geen toestemming. Of liever gezegd, het is niet Elisa die geen toestemming geeft, maar achter Elisa is het God. Hij is een profeet van God, een bode van God. Hij geeft de boodschap van God door. Is het God die geen toestemming geeft om dat te doen. Om niet af te rekenen met de vijand. Geen wraak, maar bewaring. Geen haat, maar liefde. Geen afrekenen met die vijand, maar de vijand laten leven. Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Dat Elisa zegt, dood hen niet. Wat je nou zo heel graag zou willen, Joram, dat mag je niet doen. Je mag niet toegeven aan die wraakzucht, maar je moet naast de liefde tonen. Ja, zelfs naar die vijanden van je. En wat voor reden geeft Elisa dan? Waarvoor zegt hij dat? Ja, hij zegt, zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen hebt genomen? Ze zijn krijgsgevangenen, die mag je niet zomaar doden. Daar mag je niet zomaar mee afrekenen. Daar moet je goed mee omgaan. Kortom, ook al zijn het dus de vijanden van Joram, ze mogen niet gedood worden. Integendeel, geen dood, maar Joram die moet een maaltijd voor ze klaarmaken. Zet ze brood en water voor. En als ze gegeten en gedronken hebben, dan kunnen ze zo weer teruggaan naar hun land, naar Syrië. Dat is toch onvoorstelbaar dat dat gebeurt. En dan wordt die maaltijd ook klaargemaakt en daar zitten dan die Syrische soldaten en ze eten en ze drinken wat hen voortgezet wordt. Ze dachten wellicht, toen hun ogen open gingen, dat hun laatste uur geslagen was. Nu wordt er met hen afgerekend. Maar nee, nu zitten ze er aan die tafel. Eten en drinken. En ze mogen weer terug naar Syrië. Geen doodvonnis, maar amnestie. Ja, dat geeft iets weer, gemeente, van hoe God, de God van Israël, met die vijand om wil gaan. Geen wraakzuchtige heerser is onze God. Maar een koning die mild en barmhartig is. Ja, ook voor deze vijanden. En op allerlei manieren duikt dat in de schrift op, hè, dat God zo'n God is. In de wetten die God gegeven heeft, hoe je om moet gaan in de oorlogvoering met vijanden, daar komt steeds weer naar voren dat er geen tomeloze wraak mag zijn, maar dat er ook mildheid mag zijn. Bij andere volken was dat wel het geval. Er was vaak die tomeloze wraak. Maar zo mocht Israël, Gods volk, niet met de vijand omgaan. En later, dat weten we ook wel, heeft de Heer Jezus in de bergrede gesproken over de liefde die we moeten hebben tot onze vijand. Je moet ze zelfs zegenen die je vervloeken. Hebt uw vijanden lief. En ook Paulus, een apostel van de Heer Jezus, spreekt erover in zijn brieven op allerlei plekken. Lees het tweede gedeelte van Romeinen 12 maar. Dat is één oproep om vijanden lief te hebben. Geen wraak, maar liefde. Ja, zo is God. Daar zongen we van, hè? Hij vindt niet in wraak, maar in gunst zijn lust. Hij betoont graag zijn erbarmen. Nou, gemeente, blijkt dat nu ook volgende week niet als hier al die tafels, maar als de tafel van het avondmaal aangericht staat. Nee, dan is er geen brood en water, maar brood en wijn. We zijn niet in Samaria, maar in Alblasserdam. Maar diezelfde God die barmhartig was voor die vijanden van Israël, wil nu ook zijn barmhartigheid betonen aan wie dan? Nou, wat zijn we? Wat zijn we tegenover God? Vijanden. Ja toch? Vijanden van God. En wat zou God dan met ons kunnen doen? Wat zou God met ons kunnen doen? Nou, wat Joram wenste voor die manschappen van Syrië. Afrekenen. Hun verdiende loon geven. En zo verdienen wij dat toch ook? Ik hier, u daar. Zo verdienen wij ook oordeel. De dood. De eeuwige dood. Laten we dat rondom het avondmaal nooit vergeten. Hè? Niet voor niets werden we zojuist in het avondmaalsformulier ook opgeroepen om ons te verootmoedigen. En wat staat er dan? Om onze zonde en onze vervloeking te overdenken. Daar lezen we misschien heel snel overheen. Een aangrijpend woord, hè? Vervloeking. Wat een woord. Maar dat ligt dus blijkbaar op ons leven. Dat moeten we overdenken. Dat wij eigenlijk vervloekt zijn. Dat er een oordeel over ons leven heen ligt. God kijkt door al die camouflages en al die façades heen. En hij ziet daar voor zijn aangezicht een zondaar. Iemand die het oordeel verdiend heeft. Zoals ook in het doopformulier naar voren komt. Hè, dat kind wat gedoopt wordt of die kinderen. Ja, die vallen, die zijn onderworpen aan de verdoemenis. Ook zo'n woord wat je liever niet uitspreekt, maar het staat er wel. Zo kijkt God ook naar zo'n kind. Vanaf onze conceptie en vanaf onze geboorte zijn wij veroordelenswaardig. Hebben wij de dood verdiend. Dat zijn geen vleiende woorden. God aait ons niet zomaar over de bol. Van jullie zijn zulke lieve aardige mensen. Wat doen jullie toch goed je best om netjes en keurig te leven. Nou, dat waardeer ik hoor. Nee, God vanuit zijn hoge hemel ziet hier, nu en ook volgende week zondaren. Alle franje en alle bedekking eraf. En daar staan we en daar zitten we als schuldigen tegenover God. De dood verdient. Net als die Syrische soldaten. Maar goed, gemeente, daar moeten je ogen wel voor open gaan. Ja, dat zagen die Syrische soldaten aanvankelijk ook niet. Ze liepen zomaar met iemand mee en ze dachten, nou ja, dat gaat wel goed. En zonder te beseffen welk zwaard er boven hun hoofd hing, liepen ze zomaar Samaria binnen. Geen enkel benul wat hen zou kunnen gebeuren. Totdat hun ogen open gingen. En toen zagen ze dat ze in het hol van de leeuw waren. Ja, toen zagen ze hun dood voor ogen. Wat zou er dan op dat moment door hen heen gegaan zijn? Nog even en Joram die rekent met ons af. We komen nooit meer bij onze vrouwen en kinderen terug daar in Syrië. Het is voorbij. En dan de vraag, als we dat toepassen op de viering van het avondmaal volgende week. Zijn onze ogen, ja onze geestelijke ogen, opengegaan voor wie we zijn tegenover God? Nee, die dat we nog aardige mensen zijn, dat we naar de kerk toe komen en dat we proberen om keurig netjes te leven en actief te zijn in de kerk, in het koninkrijk van God en ieder het zijne proberen te geven. Nee, hoe kijkt God naar u, naar jou en naar mij? Hoe ziet hij ons? Hoe ziet deze hoge en heilige God ons? U en jou en mij. Dan ziet God veroordelenswaardige mensen. Dat is God. Maar dat is God niet alleen. Dat is hij niet alleen. Nou, niet zo lang geleden stonden we bij artikel 16 van de Nederlandse geloofslijn stil bij het feit dat God rechtvaardig is, jazeker. Hij zou met ons af kunnen rekenen. Maar hij is tegelijkertijd, dat is onvoorstelbaar, tegelijkertijd barmhartig. Niet voor niets zingen we wel eens met Psalm 25 dat er bij God milde handen zijn en vriendelijke ogen. Sla mijn zonde nimmer gaan die mijn jonkheid heeft bedreven. Er komt heel veel naar je toe. Dat je denkt, hoe kan ik bestaan voor God? En toch, er zijn bij hem milde handen en vriendelijke ogen. Zoals wij volgende week, na de viering van het avondmaal, dat gedeelte lezen uit Psalm 103. Hij doet niet met ons naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over ons. Want God heeft vijanden lief. Hij wil vijanden met zichzelf verzoenen. En dat blijkt nu in de geschiedenis van vanmorgen. God wil dat niet. Hij wil niet dat er afgerekend wordt met die Syrische soldaten. Ook al zijn het vijanden van Israël. En daarmee ook van de God van Israël. Ook daarmee vijanden van hem. Maar hij toont zijn barmhartigheid. Die bewijst hij daar. Hij maakt het zo dat daar een maaltijd klaargemaakt wordt. Zet hen maar brood en water voor, Joram. Onvoorstelbaar. En zo staat er volgende week ook een maaltijd klaar. Een hele wonderlijke maaltijd. En in die maaltijd toont God wat? Dat hij met ons afrekent? Nee, dan zag je er niet. Maar hij toont zijn barmhartigheid. En zijn barmhartigheid aan hen die het oordeel verdiend hebben. Genade voor hen die ten dode opgeschreven staan. Zo is God. Dat wil God ook volgende week bewijzen. Gemeente, hoe zullen die soldaten daar gezeten hebben? Als je even verplaatst in die soldaten die daar zitten aan die maaltijd met brood en water. Wat ze nou niet verwacht hadden, dat valt hen ten deel. Ze hadden veroordeling verwacht, de dood verwacht. Maar nu verleent die koning hen amnestie. Geen dood, maar leven. Hoe zit u volgende week aan de tafel? Hoe wordt u naar die tafel toegeleid, naar die tafel toegetrokken? Is dat in vanzelfsprekendheid? Nou, dat is toch voor mij. Ik leef toch heel netjes en meelevend en dat, ja, dat hoort gewoon bij. Of zit u daar in verwondering? Verwondering, nou mag ik leven uit genade. Ik mag met het zicht op die eeuwige koning zeggen, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wat we straks zingen met Psalm 118, ik zal niet sterven, maar leven. Wat een genade, hè? Dat is nou die amazing grace, die wonderlijke genade. Liefde God, zo oneindig groot, voor schuldigen, voor vijanden. Ja, want één is daar de dood voor ingegaan. Ja, hij wel. Jezus. Hij heeft mijn oordeel, wat ik verdiend heb, hij heeft mijn oordeel gedragen. Hij heeft die vervloeking die op mij rust, heeft hij op zich genomen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Want wat we ook lazen met het avondmaalsformulier, God kan dat niet ongestraft laten. Het is overtreding. Overtreding van de wet van God, het oordeel waard. Hij kan die niet ongestraft laten. Maar nu heeft hij die straf gelegd op zijn zoon. En die straf die brengt ons vrede aan, verzoening aan, genade. Door hem mag ik leven, toch? En die maaltijd van volgende week, die zegt me dat. Die getuigt daarvan. Dat hele kleine stukje brood. Ik zal er straks ook wat over zeggen tegen de kinderen. Brood. Dat brood wordt gebroken zoals een matse gebroken wordt. En een teken dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En die wijn die ingeschonken wordt en die drinkbeker die opgeheven wordt en dat glaasje wijn wat gedronken wordt, is een teken dat Christus zijn bloed vergoten heeft tot verzoening van vijanden, zondaren. Daar wijzen die tekenen op. En ze verzekeren ons van die onvoorstelbare liefde die God heeft voor veroordelingswaardige mensen. En gemeente, hoe zullen die Syriërs thuisgekomen zijn? Ik moet je even voorstellen. Die zaten daar aan die maaltijd. Die waren erop uitgestuurd door Ben-Hadad om daar iemand gevangen te nemen. En dan zitten ze daar aan die tafel. En dan komen ze terug. Bij hun vrouwen, bij hun kinderen. Wat zullen die veel te vertellen hebben gehad? Ja joh, we zaten als ratten in de val. Die koning die had met ons af kunnen rekenen. Maar ja, er was daar een profeet en een boodschapper van die God van Israël. En die verbood Joram om met ons af te rekenen. En toen kregen we een maaltijd. Toen zaten we daar aan een maaltijd met brood en water. Het was geen galgenmaal. Nee. Maar een maaltijd om op krachten te komen en dan weer terug te kunnen keren. Nu naar ons land. En nu zijn we hier. We kunnen het nog steeds niet begrijpen. Maar het is wel gebeurd. Zal die verwondering er volgende week ook zijn? Nou mag ik aanzitten. En dan kom je terug van die tafel. En dan vertel je het misschien tegen anderen. Tegen je kinderen of je kleinkinderen. Of tegen iemand die nog niet die vrijmoedigheid heeft om aan de tafel te gaan. Jongen, het is ook voor jou. Je mag in die verwondering leven. Jij mag ook leven van genade. En dat je met een Mefiboset misschien aan die tafel gezeten hebt. Wat is het dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Ik mag delen in de overvloed van Gods genade. Geen dood, maar leven. Geen veroordeling. Maar vrijspraak. Hoe dat kan? Hoe kan dat dan? Nou, door twee dingen. En dat wordt in het avondmaalsformulier ook altijd zo prachtig onder woorden gebracht. Kijk, er komen drie dingen aan de orde, hè? Voor die waarachtige beproeving van onszelf. En heel vaak wordt er bij dat eerste al gedacht, nou ja, dat is dan niet voor mij. Als je bij jezelf je zonde en vervloeking moet bedenken. Als dat heel eerlijk op je afkomt, dat je denkt van ja, maar wie ben ik? Wat maak ik ervan elke week? En wat maak ik ervan in mijn leven? En kan ik dan wel aanzitten? Dat kan toch niet? Je moet toch... Nou ja, en dan komen allerlei gedachten naar boven. Laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking bedenken en zich voor God verootmoedigen. Ja, dat je door de Heilige Geest daar bedroefd over bent. Wat je allemaal fout doet, wat je allemaal verkeerd doet. Dat je in ongeloof leeft, dat je niet met die ijver God dient zoals je hem zou moeten dienen. Ja, want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. En dan maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Dat je vanuit die verootmoediging, vanuit dat gevoel van wie ben ik, ziet naar hem. Hij heeft de straf gedragen. En dat je dan door mag lezen. Dat je dan mag vervolgen. En met het oog op hem, die lieve zoon, die die kruisdood heeft ondergaan, die die veroordeling heeft gedragen, die de vloek heeft gedragen. Met het oog op hem mag ik de betrouwbare belofte van God geloven. Daar mag ik mijn hand op leggen, die lege hand. Dat God al mijn zonden, waarvoor ik veroordeeld zou kunnen worden, dat al mijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus misschien vergeven zijn. Voor mij misschien. Nee, vergeven heeft. En mij de volkomen gerechtigheid van hem als mijn eigendom toerekent. God rekent niet met ons af, maar hij rekent ons toe. Datgene wat we niet verdiend hebben, maar toch ontvangen. Laat zo van volgende week de gang naar de tafel gemaakt mogen worden. In verootmoediging, maar tegelijkertijd in vrijmoedigheid. Ik mag leven van dat volbrachte werk van Christus alleen. En bij brood en wijn mag ik proeven en zien dat hij voor mij zijn leven gegeven heeft. Wat een God. Wat een genade. Proef en zie volgende week dat de Heere goed is. Ook voor u. Ook voor jou. Amen. Daar zingen we van met Psalm 118. Psalm 118 vers 7 en ook vers 8. Psalm 118 vers 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En ook vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. En daar zingen we ook. Ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven. En des Heeren Daan, dat wonderlijk wat hij doet, waardoor wij zoveel heil verwerven, het heil in Christus, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Dat we dat mogen zien met de ogen van het geloof. Psalm 118, vers 7 en 8. U voor danken, oprecht dankbaar zijn, dat u zo'n God bent, dat u zo uw heil voor ons bewerkt hebt. Heil, geen onheil, geen veroordeling, maar vrijspraak. In uw Zoon Jezus Christus, zo lief had u deze wereld. Zo lief had u ook deze wereld met al haar gebrokenheid en kwaad. Zo lief had u ons, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. dat de hemel open ging. En dat u niet naar beneden kwam om de wereld weg te vagen voor uw heilig aangezicht. Vanwege alle schuld die daar gemaakt wordt. Door ons ook. Maar dat de hemel open ging. En dat uw zoon kwam. En dat hij dat oordeel gedragen heeft. Hij de straf. Opdat ik de vrijspraak zou ontvangen. En ieder daar mocht iets van oplichten, ook in die geschiedenis die we zojuist met elkaar mochten lezen en mochten overdenken. En geef dat we zo door die geschiedenis heen u hebben mogen zien. Dat wij door datgene wat daar gebeurde iets hebben zien oplichten van datgene wat u volgende week in die maaltijd bij ons wil doen. Dat u brood en wijn voorzet en dat we mogen komen als veroordelenswaardige mensen. Net als die Syrische soldaten zouden we eigenlijk gedood kunnen worden. Niet letterlijk, maar de dood verdienen. Maar dat u ons het leven schenkt. Het leven in uw zoon. En dat u dat wilt tonen in dat hele kleine stukje brood. In dat hele kleine glaasje wijn. Maar er zit een volheid van genade in. Voor de grootste van de zondaren. En laten we in die verootmoediging ook gaan en komen. In deze week van voorbereiding, dat dat ook inderdaad beseft en beleefd mag worden. En niet alleen in een week van voorbereiding, maar altijd. Maar geef dat we juist in zo'n week weer ervan doordrongen mogen zijn wie we zelf zijn, maar ook wie u bent. En dat we zo in die verootmoediging, maar ook tegelijkertijd in die vrijmoedigheid mogen toegaan tot de tafel van uw verbond. Dat verbond der genade. En dat we zo mogen proeven en smaken en ook zien dat u goed bent. Dat we mogen zien in dat hele kleine stukje brood, in dat hele kleine glaasje wijn, de genade en de goedheid en de vergevingsgezindheid van u. En dat we dat mogen proeven, mogen smaken dat u goed bent. Heer, wij danken u voor uw woord dat u ons gaf. En dan weet u hoe wij de week ingaan. Met alles wat zich weer aandient in ons leven. Op ons werk, op school, thuis. Zorgen die er kunnen zijn. Spanningen die er kunnen zijn. Dingen waar we naar uitkijken, waar we misschien naar verlangen. Wat zal gebeuren? We kunnen allemaal zo heel dubbel in de kerk zijn om met deze dienst verbonden zijn. We bidden bijzonder voor Carla. Als zij Kees mist. Als alles zo heel anders gelopen is. Zo onverwacht eigenlijk. Dat zo'n operatie die ondergaan werd aanvankelijk goed verliep. Maar dat er zoveel gebeurd is waardoor hij moest sterven. Maar gelukkig thuis mocht komen bij u. Niet meer thuis aan de Oostkinderdijk. Maar wel thuis bij u. En we bidden van u, geef dat zo ook deze week beleefd mag worden. Ook al moet er afscheid genomen worden, dat is pijnlijk. Maar dat we komende donderdag ook mogen spreken van dat vaderhuis met die vele woningen. Waar u ook voor Kees een plaats had bereid. En daar heeft hij de plaats ontvangen. Uit genade. Niet vanwege verdiensten. Ook al heeft hij heel veel gedaan. Wat zeer verdienstelijk was, maar toch, daarmee kon hij niet zalig worden. Maar wel met datgene wat u voor hem gedaan had. En geef dat het voor ons allen ook een troost, die enige troost in leven en in sterven mag zijn. Dat we niet meer het eigendom zijn van onszelf, dat het allemaal draait om ons eigen werk en al datgene wat we zelf doen. En dat we helemaal op onszelf gericht zijn, zo egocentrisch als we kunnen zijn. Maar dat we theocentrisch. Dat we op God gericht mogen zijn. Dat het om hem mag gaan. En dat we het eigendom mogen zijn van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Dan zijn we uit de slavernij verlost. Dan mogen wij dienstbaar zijn aan u. En eenmaal u ook eeuwig dienen. Met lof en dank op uw heerlijke werk. Heer, wilt u zo bij ons zijn. Dat u zijn met mensen die zorgen hebben om de gezondheid. Denk ook aan Arie Robel als hij van de week een scan moet ondergaan. En volgende week met een kuur moet beginnen. Dat is ook niet zomaar. Dat is ook vanwege het feit dat er toch wat gevonden werd wat zorgen baart. Maar wilt u met Adi en Anneke zijn? En laat ze die weg niet alleen gaan, maar met u. En gelukkig weten ze dat ze zonder u niet verder kunnen. En laat dat vertrouwen mogen zijn. En dat dat ook troost mag bieden. Hou vast mag geven. Dat u zo bij hen zijn. Maar wees met alle anderen die zorgen hebben over hun eigen gezondheid. Maar ook over de gezondheid van een man of vrouw of een kind of kleinkind. Er zoveel dingen zijn die ons zorgen baren. Niet alleen maar wat betreft de gezondheid van het lichaam, maar ook de geestelijke gezondheid. Hoeveel dingen komen er niet op ons af? Hoeveel dingen komen er niet op onze kinderen en kleinkinderen af? Dat we denken, Heer, houdt u ze vast. Dat ze een gezond geestelijk leven mogen hebben gericht op u. Heer, dat leggen we bij u neer. Dat onze gezinnen, dat onze gemeente mag leven heilig voor uw aangezicht. Met alle onheiligheid die er is. Maar toch mag leven van hem wiens eigendom ze mogen zijn. En daar ook van mogen getuigen. Ik ben van Jezus. Ik wil hem dienen. Ik wil voor hem uitkomen. Ik wil zijn naam eer geven. Omdat ik mag leven. Leven van genade alleen. Heren, wij bidden van u. Geef ons een goede bezinning. Ook komende woensdagavond. Dat we zo midden in de week ons ook mogen bezinnen op de mooie grote waarde van het avondmaal. Ook straks met de kinderen. Dat ze mogen begrijpen waar het om gaat. Dat u uw lichaam verbroken hebt, uw bloed vergoten heeft, ook tot verzoening van hun zonden. Heer, wilt u verder deze weken ook met ons zijn, ook als komende zaterdag hier een verkoping mag zijn van de kelderverkoop. Dat er veel mensen zullen komen, dat het een gezellige dag mag worden, dat het ook ten goede mag komen aan goede doelen. Heer, wilt u dat ook zegenen. We danken u voor de inzet die er is, nu al, maar ook op die dag. En Heer, geef dat te midden van het geweld van muziek, die niet altijd is tot eer van uw naam, toch uw naam ook verheerlijkt mag worden, als er getuigd mag worden van u, als mensen gewezen mogen worden op u, dat ze u mogen leren kennen en dicht bij u mogen leven. Zegen ook dat werk. Heer, wij bidden zo, ook voor deze wereld, waar we via de media geconfronteerd worden met de gebrokenheid van onze maatschappij, de gebrokenheid van deze wereld, met al dat leed, met al dat onrecht, met al datgene wat tegen u ingaat. En Heer, wij kunnen verlangen naar vrede, wij kunnen verlangen naar een einde van die gebrokenheid en we weten dat het eenmaal zal komen. En dat we ook door die ellende heen moeten. We kunnen het niet verbeteren. Maar we kunnen wel getuigen van de hoop die in ons is. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waar gerechtigheid zal zijn, waar alles tot vrede zal bloeien. Doe ons daarnaar uitzien. Maar geef dat er ook hier gezocht mag worden naar gerechtigheid en vrede. In alle gebrek, maar dat er toch inspanningen voor worden gedaan. Heer, zo leggen we dat alles voor u neer. Zegen het werk van de zending en het evangelisatiewerk. Breidt uw koninkrijk door uit dat mensen die vervreemd zijn van u weer tot u teruggebracht mogen worden. En dat er eenmaal een grote schade zal zijn rondom de troon van het Lam. Ja, dat ze mogen aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Hier met alle schuld en zonde, maar dan smetteloos, rein. Doe ons daarna uitzien, want wij vieren het avondmaal totdat u komt, totdat u terugkomt. Dan is er geen gebrokenheid meer. Dan hoeft dat avondmaal hier niet meer gevierd te worden. Maar dan mogen we voor altijd delen in de genade, rijk en vrij. Hoor ons, in de naam van uw Zoon, uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. U heeft gehoord waar het voor is. Heer, zegen u en uw gaven. En we gaan dan met elkaar zingen daarna op Psalm 116. Psalm 116 en daarvan vers 2, 3 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst de hel mij alle troost deed missen. En dan, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En toen hoorde God. En ook vers 5. Gij hebt, o Heer, in een dodelijks tijdsgevricht mijn ziel gered. 116, 2, 3 en 5. Thank you. er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.